Stel je even voor dat je een peperduur nieuw hoofdkantoor voor je bedrijf laat bouwen.
Oké. Okay.
Je steekt echt miljoenen in de fundering. Je installeert van die hypermoderne kluisdeuren, biometrische scanners, noem het allemaal maar op. Alles om je bedrijfsgeheimen te beschermen, toch?
Ja, de hele mikmak.
Precies. Maar dan, op de dag van de oplevering, kom je erachter dat de eigenaar van de grond waar je kantoor op staat wettelijk het recht heeft om gewoon midden in de nacht met een loper naar binnen te wandelen.
Wauw.
Ja, hij mag gewoon in je kluisneuzen, je documenten kopiëren en weer vertrekken. En het allerergste, de beveiliger mag jou geen eens vertellen dat het is gebeurd.
Dat klinkt absurd.
Klopt. Maar wat nou als ik je vertel dat dit helemaal niet over vastgoed gaat? Dat dit gewoon exact de dagelijkse realiteit is voor elk Europees bedrijf dat zijn toekomst bouwt op Amerikaanse AI-systemen.
Ja, dat is...
Vandaag ontleden we echt een fundamentele illusie over onze databeveiliging. Dus welkom bij deze diepgaande verkenning. We duiken in een heel onthullend stuk van Rob van Linda.
Uit augustus 2026?
Ja, precies. Over de toekomst van de Europese AI. Onze missie van vandaag, blootleggen hoe we onszelf eigenlijk massaal in een soort digitale wurggreep hebben gemanoeuvreerd. En we analyseren hoe een behoorlijk radicale Europese technische oplossing ons daar hopelijk uit kan bevrijden.
Ja, want die illusie van controle, dat is echt wel de blinde vlek van dit decennium, hoor.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, als je tegenwoordig met een willekeurige raad van bestuur of een IT-manager praat over AI-veiligheid, dan gaat het echt... stevast over...
datalekken.
Ja, datalekken. Of hackers, weet je wel? Het gaat eigenlijk alleen maar over het beveiligen van de voordeur.
Het slot op de deur.
Precies. Maar wat dit bronmateriaal zo genadeloos blootlegt... is dat hackers echt niet je grootste probleem zijn. Zeker niet als de fundamentele infrastructuur zelf zo ontworpen is... om jouw zeggenschap te omzeilen.
Dus het systeem werkt tegen je?
Ja, kijk, de onzichtbare dreiging is niet een of andere obscure cybercrimineel in een donkere kelder. Het is de vraag wie de uiteindelijke juridische controle heeft over de servers, over de kabels, de algoritmes.
Alles wat onze digitale economie aandrijft.
Exact, alles.
Oké, laten we dit eens uitpakken. En voordat we echt de diepte induiken, wil ik wel even heel helder stellen dat we hier geen politieke loopgravenoorlog gaan voeren.
Nee, zeker niet.
We kiezen hier geen partij in het geopolitieke debat tussen de VS en Europa, weet je wel? Het doel van deze analyse is gewoon puur om de mechanismen uit het artikel te begrijpen.
Ja, objectief kijken naar wat er staat.
Precies. Zodat jij als luisteraar gewoon snapt wat er daadwerkelijk met jouw bedrijfsdata gebeurt.
En dat is nogal wat.
Ja, want om die noodzaak van zo'n nieuwe AI-strategie te snappen, moeten we moeten eigenlijk beginnen bij een snoeiharde juridische realiteit. We leunen hier in Europa echt enorm op de GDPR, toch?
Ja, de AVG, klopt.
We denken echt van, zolang we al die compliance vinkjes hebben gezet, dan zijn we veilig.
Ja, en dat is natuurlijk een heel comfortabele gedachte. Maar juridisch gezien is het gewoon wensdenken.
Wensdenken. Maar het is toch een strenge wet?
Zeker. Maar de GDPR is lokale wetgeving. En de kern van de analyse van Linda is dat wetgeving en fysieke infrastructuur hier frontaal op elkaar botsen.
Oké.
En de infrastructuur wint vrijwel altijd.
Oef.
Ja, het mechanisme is eigenlijk verrassend simpel, maar de implicaties zijn gewoon gigantisch. Als jij als Europees bedrijf data verwerkt via een Amerikaans AI-model...
of een cloud provider uit de VS...
Ja, precies. Dan val je gewoon onder Amerikaanse jurisdictie. En het artikel wijst heel expliciet op drie wetten die daar de spelregels dicteren.
Welke zijn dat?
Dat zijn de Patriot Act, de Visa 702 en de Cloud Act.
Kijk, ik hoor die termen wel vaker in het voorbijgaan, maar wat is nou daadwerkelijk het mechanisme hier? Hoe overvleugelen die Amerikaanse wetten onze Europese regels zodra ik zeg maar mijn database koppel aan een server van zo'n Amerikaanse techrace?
Nou, het draait allemaal om de definitie van zeggenschap in de Amerikaanse wet.
Zeggenschap, oké.
Ja, laten we die CLLDO Act als voorbeeld nemen, hè? Die wet dwingt Amerikaanse technologiebedrijven om data van hun klanten te overhandigen aan de Amerikaanse inlichtingendiensten.
Of aan justitie, neem ik aan.
Ja, precies. En dat gebeurt ongeacht waar ter wereld die data fysiek staat opgeslagen.
Wacht, dus ook als het hier staat?
Ja. Dus of dat serverpark nou in Frankfurt, Parijs of weet ik veel Amsterdam staat.
Dat maakt niet uit.
Het is volstrekt irrelevant. Omdat het moederbedrijf in de VS geregistreerd staat, kunnen de autoriteiten daar gewoon aankloppen en de data vorderen.
Wacht even. Gewoon om dit heel scherp te krijgen voor mezelf en de luisteraar. Dus ik kan een peperdure kluis in mijn eigen Europese kantoor hebben staan.
Ja.
Maar de Amerikaanse fabrikant van die kluis is door zijn eigen overheid verplicht om, nou ja, op verzoek, de inhoud af te staan. Zonder dat een Europese rechter daar iets over te zeggen heeft.
Ja, hij gaat eigenlijk nog veel verder dan dat.
Hoe bedoel je? Nog verder?
Nou, het is niet alleen zonder tussenkomst van een Europese rechter. Het gebeurt heel vaak in combinatie met een zogeheten gag order.
Een spreekverbod.
Exact. Het Amerikaanse techbedrijf wordt dan wettelijk verplicht om de data te overhandigen en...
Ze mogen niks zeggen.
Precies. Het is het ten strengste verboden om jou, hun Europese klant, in te lichten dat jouw data is ingezien of gekopieerd.
Dat is bizar.
Ja, dus er is hier ook helemaal geen sprake van een technisch lek of een kwetsbaarheid in het systeem. Dit is gewoon een ingebouwde juridische functionaliteit. Die Amerikaanse wetgeving negeert onze lokale bescherming dus gewoon volledig.
Wat hier fascinerend en eerlijk gezegd ook best wel beangstigend aan is, is hoe stilletjes dit allemaal gebeurt.
Ja, geruisloos.
Weet je, je hebt al je GDPR-certificaten echt prachtig ingelijst aan de muur hangen. Je hebt een hele dure data officer aangenomen.
Klopt.
En ondertussen staat de achterdeur gewoon wijd open, puur omdat het contractueel in de basisinfrastructuur zit ingebakken.
Ja, en dat is precies de reden waarom de auteur de term digitale vazallen gebruikt om de positie van Europese bedrijven te beschrijven.
Digitale vazallen.
Ja, kijk, historisch gezien was een vazal iemand die in ruil voor bescherming of land zijn onafhankelijkheid inleverde bij een veel machtigere heer.
Ja, uit de middeleeuwen.
Precies. En in onze moderne tech-economie zie je exact diezelfde dynamiek. We krijgen hier toegang tot fantastische, geavanceerde Amerikaanse AI-modellen.
Ja, de beste van de wereld, vaak.
Absoluut. Maar de prijs die we daarvoor betalen is dus de soevereiniteit over onze eigen kerngegevens. We hebben die controle eigenlijk volledig uitbesteed.
Ja, dat begrip zo'n digitale vazaal, dat raakt wel een snaar. Maar goed, als ik nu luister en ik denk, ja, leuk en aardig, maar mijn bedrijf bouwt geen kernraketten.
Nee.
Precies. Weet je, we doen niets met staatsgeheimen. We zijn gewoon een marketingbureau of een lokaal logistiek bedrijf.
Ja.
Hoe diep zitten we dan eigenlijk al verstrikt in deze USAI stack, zoals hij het noemt? Is het echt zo allesomvattend?
Ja, de afhankelijkheid zit hem dus absoluut niet in die extreme randgevallen, maar in de banaliteit van het alledaagse werk.
Oké, geef eens een voorbeeld.
Nou, de auteur schetst daar een heel treffend beeld van. Het is bijvoorbeeld de developer die even snel zijn code laat checken door GitHub Copilot.
Oh ja, dat doet iedereen.
Ja, of het is de afdeling HR die een nieuw bedrijfsbeleid even door ChatGPT haalt. Gewoon voor een net even wat betere tone of voice, weet je?
Ja, logisch.
Of het is die veelbelovende Europese start-up die zijn hele infrastructuur in een zaterdagmiddagje opzet binnen AWS.
Want dat is makkelijk.
Precies, puur omdat die tools zo naadloos en laagdrempelig zijn. Maar al deze ogenschijnlijk losse acties, die weven samen een extreem dicht, ondoorzichtig web van afhankelijkheid.
Je geeft eigenlijk telkens een heel klein beetje weg.
Exact. Je data, je processen, je intellectueel eigendom. Het vloeit allemaal ongemerkt via API's naar systemen die gewoon ver buiten je eigen juridische controle vallen.
Wauw. En dan dropt de auteur een uitspraak in de tekst die we wel even moeten laten landen, denk ik. Hij zegt, regelgeving zonder soevereine infrastructuur is nutteloos.
Dat is een harde.
Dat is nogal een bommetje, ja. Zeker onder de manier waarop we hier in Europa over ons techbeleid nadenken. We zijn hier echt kampioen in het schrijven van regels, hè?
Ja, de dikste wetboeken hebben we.
Ja, maar hij stelt eigenlijk dat dat papier helemaal niets waard is zonder het beton eronder. Zonder de hardware.
Dat is exact de kern van zijn betoog. Kijk, je kunt in Brussel de meest waterdichte, meest ethische en privacyvriendelijke wetgeving ter wereld ontwerpen.
Daar zijn we goed in.
Klopt. Maar als de fysieke kabels, de rekenkracht en de fundamenten van die AI-modellen eigendom zijn van bedrijven uit een heel ander geopolitiek machtsblok.
Dan ben je machteloos.
Dan sta je uiteindelijk met lege handen, ja. Want degene die de knoppen van de infrastructuur beheert, die bepaalt in de praktijk de spelregels.
Ongeacht wat er op papier staat.
Ongeacht wat er in welk Europees wetboek dan ook staat, ja.
Oké, maar hier ga ik toch even flink in de ankers hoor, namens de luisteraar.
Kom maar op.
Want ik snap de theorie, maar we moeten ook gewoon realistisch kijken naar hoe bedrijven vandaag de dag werken. Voor een CEO is het toch eigenlijk suïcidaal om die gigantische techreuzen de rug toe te keren? Hoe bedoel je dat?
Nou ja, die systemen zijn spotgoedkoop. Ze schalen eindeloos mee met je bedrijf. En ontwikkelaars snappen gewoon hoe ze werken. Is het niet een complete illusie, bijna een beetje arrogant zelfs, om te denken dat wij hier in Europa wel eventjes vanaf nul een nieuwe OpenAI of een nieuwe AWS uit de grond gaan stampen?
Ja, dat horen we vaak.
Want er zitten decennia aan innovatie in, miljarden aan kapitaal. Tegen de tijd dat wij een eigen, gigantisch taalmodel hebben gebouwd, dat allemaal kan, dan is Amerika toch alweer 3 generaties verder.
Ja, en dat is dus exact de blinde vlek van bijna elke tech-investeerder op dit moment.
Oh, echt?
Ze kijken naar dit probleem en ze denken dat de enige oplossing is om de concurrentie na te apen.
Om dus dat ene megamodel te bouwen. Precies, maar de auteur stelt fundamenteel iets anders voor. Hij zegt helemaal niet dat we een of ander monolithisch supermodel in Europa moeten bouwen dat OpenAI moet gaan verslaan in een 1-op-1 gevecht.
Oké.
Dat spel hebben we inderdaad waarschijnlijk gewoon al verloren. Wat hij introduceert is een architectuurverschuiving. Hij noemt het de multi-vendor agentic swarm.
De multi-vendor agentic swarm. Het klinkt wel een beetje als een term uit een of andere dystopische sci-fi roman. Haha.
Haha, ja, bek niet heel lekker misschien. Maar wat betekent dat nou, mechanisch gezien? Hoe werkt zo'n zwerm in de echte wereld voor een bedrijf?
Nou, laten we het even opsplitsen. In plaats van dat je één centraal orakel gaat proberen te bouwen dat alles moet weten.
Dus één model voor alles?
Ja, van gedichten schrijven tot Python code genereren tot complexe juridische teksten analyseren. Dat is wat GPT-T nu probeert te doen.
Precies. In plaats daarvan bouw je een collaboratief netwerk van zeer gespecialiseerde, afzonderlijke AI-modellen. Multivendor betekent dat deze modellen van verschillende leveranciers komen.
Aha.
En agentic betekent dat het zeg maar autonome agenten zijn die heel zelfstandig deeltaken kunnen oppakken en oplossen. Ze functioneren dus echt als een zwerm.
Meerdere kleine specialisten.
Ja, het is een modulair systeem in plaats van één massief blok.
Oké, dus in plaats van wachten op dat ene mythische Zwitserse zakmes uit Europa dat alles waarschijnlijk net niet lekker doet.
Ja, haha, precies.
Huren we eigenlijk een topteam van specialisten in. Laten we de componenten uit het artikel er dan eens bij pakken, want hij noemt heel specifieke spelers die dit nu al mogelijk zouden maken.
Rust eigenlijk op een paar robuuste pijlers.
Welke zijn dat?
Nou, voor de algemene tekstgeneratie en het logisch redeneren kijkt hij bijvoorbeeld naar Frankrijk, naar Mistral.
Oh ja, Mistral, bekend.
Ja, die hebben natuurlijk aangetoond dat ze extreem efficiënte, heel krachtige taalmodellen kunnen bouwen. En die concurreren wel echt met de Amerikaanse giganten, maar dan met veel minder rekenkracht.
Dat is dus je creatieve, logische motor?
Precies, dat is de basis.
Duidelijk. Maar goed, een algemeen taalmodel, hoe goed ook, kent natuurlijk de complexe Europese bedrijfsregels niet uit zijn hoofd.
Exact. En daarom introduceert hij de Duitse speler Aleph Alpha in deze zwerm.
Aleph Alpha, oké.
Ja, kijk, waar Mistral de generalist is, is Aleph Alpha juist gebouwd voor hele diepe, complexe domeinexpertise. Vooral in die zwaar gereguleerde omgevingen.
Dus de bankensector of de zorg?
Precies. Zij blinken uit in traceerbaarheid en in controle. Zij begrijpen hoe ze extreem veilig moeten omgaan met gevoelige juridische of medische of industriële data.
Iets wat voor de meeste openbare modellen een black box blijft.
Absoluut.
Oké, dus de denkkracht en de domeinkennis hebben we dan gefixt. Maar een AI is natuurlijk volstrekt waardeloos zonder de daadwerkelijke data van het bedrijf zelf.
Ja, en daar komen de industriële zwaargewichten in beeld. De auteur wijst daarvoor op SAP en Siemens, ook uit Duitsland overigens.
Grote namen, ja.
Zij beheren natuurlijk al decennia de databases, de logistieke processen en de industriële systemen van een gigantisch deel van de wereld.
Zij hebben de data al.
Exact. Zij vormen in deze zwerm de brug tussen die slimme modellen enerzijds en de ruwe bedrijfsrealiteit anderzijds.
Jochert.
En tot slot, en dit is dus cruciaal om dat hele juridische probleem waar we het eerder over hadden op te lossen.
Ja, de cloud.
Precies. Je hebt de fysieke laag nodig, de Europese cloud. Hij noemt partijen als OVH Cloud, Scaleway of een speler als Hetzner.
Dus alles op Europese bodem?
Ja. Als je die vier combineert, Mistral, Aleph Alpha, SAP en bijvoorbeeld Hetzner, dan heb je een end-to-end systeem dat 100% in de EU draait, beheerd door Europese entiteiten.
Oké, dat klinkt prachtig in theorie hoor. Maar hier komt toch wel even de praktijk om de hoek kijken, denk ik.
Wat is je zorg?
Nou ja, twee stukken enterprise software met elkaar laten praten is normaal gesproken al een absolute nachtmerrie van, weet ik veel, falende API's en eindeloze laadtijden.
Herkenbaar, ja.
Dus als ik een vraag stel en Mistral moet dat dan gaan interpreteren en die moet vervolgens Aleph Alpha bevragen,
ja.
Die dan weer ergens moet inloggen bij SAP, waarna het hele pakketje via Hetzner weer terugkomt bij mij, dan zit ik toch gewoon 15 seconden naar een of ander laadscherm te staren.
Dat zou je denken, ja.
Om nog maar te zwijgen over datalekkage tussen al die systemen. Hoe zorg je er in hemelsnaam voor dat dit orkest synchroon speelt, zonder dat het gewoon een logge, trage puinhoop wordt?
Nou, dat is echt de meest logische en scherpe tegenwerping die je kunt maken. En het is precies waar het technische vernuft van dit artikel om de hoek komt kijken.
Ben benieuwd.
De auteur benadrukt heel erg dat deze samenwerking niet gebeurt door zomaar ruwe databases heen en weer te schuiven of door van die kwetsbare, op maat gemaakte koppelingen te bouwen.
Hoe doen ze het dan wel?
Het geheim zit hem in gestandaardiseerde protocollen. Hij noemt expliciet MCP, wat staat voor het Model Context Protocol, en ACP.
MCP is?
Dat is het Agent Control Protocol.
Oké. MCP en ACP. En wat doen die protocollen dan precies onder de motorkap? Waarom lossen die dan mijn latency- en privacyproblemen op?
Nou, zie deze protocollen eigenlijk als een soort universele bladmuziek voor de AI-modellen.
Bladmuziek? Ja, ik zie het voor me.
Ze maken het mogelijk dat die systemen veilig en echt pijlsnel context met elkaar delen, zonder dat ze elkaar ooit toegang hoeven te geven tot de onderliggende rauwe data.
Wacht. Geef eens een voorbeeld hoe dat gaat.
Stel Mistral begrijpt de intentie van de vraag die jij stelt. Dan gebruikt het dat ACP-protocol om Aleph Alpha heel gericht een specifieke instructie te geven.
Zonder context mee te sturen?
Nou, alleen de benodigde context. En Aleph Alpha gebruikt vervolgens dat andere protocol, MCP, om via SAP... Oh, wacht even. Ja, om alleen het exacte antwoord op te halen, zonder dat Aleph Alpha of Mistral ook maar 1 seconde de gehele HR-database of de klantendatabase inzien.
Oh, wauw.
Ja, de agenten geven dus alleen heel snelle, gestructureerde signalen aan elkaar door. Geen massieve, rauwe bestanden.
Dus als we even teruggaan naar jouw analogie van dat orkest van net. Mistral is eigenlijk de briljante dirigent.
Ja.
Aleph Alpha is de zwaar gespecialiseerde solist. Zaap is dan het instrument met de klank. En de Europese cloud is gewoon die streng beveiligde concerthal waar de deuren dicht zijn.
Dat is een perfecte omschrijving, ja.
En die protocollen zorgen er dan voor dat ze allemaal perfect in de maat spelen, zonder elkaars werk over te hoeven nemen. Dat is best een elegante architectuur eigenlijk.
Het is absoluut elegant, maar het is vooral ook immens schaalbaar.
Hoezo schaalbaar?
Nou, je bent ineens niet langer afhankelijk van een of andere megaleverancier die jouw complete AI-pijplijn controleert. Als er over, zeg, 2 jaar ineens een nog beter medisch model in Spanje of in Scandinavië wordt gebouwd.
Je plug je die er gewoon in?
Ja, dan koppel je die gewoon als een nieuwe agent vast aan je bestaande zwerm via datzelfde open protocol.
Dat is bizar.
En het allerbelangrijkste, we komen weer terug op het begin. Omdat elke component in deze hele keten Europees is, sluit je de Cloud Act en de Patriot Act gewoon volledig buiten de deur.
De data blijft hier.
Jouw data verlaat de Europese juridictie op echt geen enkel moment.
Dat is wel echt een enorme paradigmaverschuiving. We gaan dus eigenlijk van een soort defatisme, zo van, nou ja, we hebben de strijd al verloren, we moeten ons er maar bij neerleggen.
Wat je nu heel veel hoort.
Ja, precies. Dat we daarvan weggaan naar een daadwerkelijk soevereine, decentrale architectuur.
Exact.
Maar En er is altijd een maar. Theorie en mooie protocollen betalen de rekeningen natuurlijk niet.
Haha, nee, was het maar zo'n feest.
De hamvraag voor iedereen die nu zit te luisteren is toch, hoe vertaal je dit nou naar de werkvloer? Hoe begin je in hemelsnaam aan het ontwarren van die enorme digitale knoop die we nu hebben, zonder dat je je hele bedrijfsvoering gewoon stillegt?
Ja, en dat ontwarren, dat is precies waar de auteur zijn betoog zo lekker pragmatisch maakt.
Gelukkig maar.
Hij biedt echt geen toverstaf, maar hij geeft een heel strategisch actieplan gebaseerd op triage. We hoeven dit echt niet als een simpele genummerde lijst te zien, maar meer als een soort gefaseerd transformatieproces.
Waar begin je?
Alles begint bij het blootleggen van wat je eigenlijk niet weet. Dus, de audit van je huidige AI-stack.
Dat klinkt als een hoop werk.
Dat is in de praktijk ook echt een nachtmerrie, want shadow IT is overal tegenwoordig.
Oh ja.
Ja, want hoeveel werknemers sturen dagelijks niet gewoon heel eventjes bedrijfsgevoelige code door een Amerikaanse AI-tool, puur omdat het net iets makkelijker werkt dan de interne tool?
Ja, of het is niet eens de IT-afdeling die het probleem is, maar het is, weet ik veel, de marketingstagiair.
Precies.
Die een of ander strategisch geheim document even snel door een AI-vertaler trekt.
Ja.
Zonder er ook maar één seconde bij na te denken op welke server in de wereld die vertaal-AI eigenlijk draait.
Exact. Dat gebeurt overal. Dus je begint met het keihard in kaart brengen van al die sluiproutes.
Van de ene op de andere dag de stekker uit al die systemen trekken, dan staat het bedrijf stil.
Zeker niet. Nee, dat zou leiden tot een totale operationele stilstand. De volgende fase van dit proces draait puur om risicomanagement.
Triage dus.
Ja, je moet de echt kritieke data scheiden van de alledaagse ruis. Je moet jezelf afvragen, wat is de data die, als een buitenlandse mogendheid of een concurrent er onbeperkt toegang toe krijgt, eigenlijk het hart uit je onderneming snijdt?
Het kroonjuweel.
Precies. Je intellectueel eigendom, je broncode, je financiële kerngegevens, dat isoleer je mentaal en beleidsmatig.
En daar pak je het eerst aan.
Ja. En dan ga je natuurlijk niet direct je hele bedrijf omgooien, maar je begint met het voorzichtig in de praktijk brengen van de theorie.
Dus het testen van het water met die Europese specialisten, neem ik aan.
Inderdaad. Je zet een heel helder, afgebakend pilotproject op.
Wat voor pilot?
Nou, laat Mistral en Aleph Alpha bijvoorbeeld eens proefdraaien op een beveiligde server van Hetzner. En geef ze één specifieke taak.
Zoals?
Bouw bijvoorbeeld een kleine interne kennisbank voor je werknemers. Of een tool voor het genereren van standaardcontracten voor HR.
Iets wat niet direct de hele core business raakt.
Exact. Leer hoe die modellen samenwerken. Zie hoe die MC-protocollen reageren op jullie eigen data. Je moet echt intern bij je eigen mensen het vertrouwen opbouwen dat deze Europese tools daadwerkelijk de capaciteit hebben om het werk te doen.
Ja, het bouwen van dat interne draagvlak is natuurlijk echt cruciaal.
Zeker weten.
Want als werknemers merken dat de Europese variant traag is, of in hun ogen een beetje dom, dan grijpen ze gewoon direct weer terug naar de Amerikaanse tools. Precies, desnoods via hun eigen telefoon.
Ja, als het moet wel. Maar goed, zodra je dus bewijst dat dit Europese orkest wel degelijk soepel en veilig speelt, dan kun je gaan doorpakken.
En dat brengt je dan bij het ultieme doel van het hele artikel.
Wat is dat?
Het stapsgewijs, maar absoluut meedogenloos uitfaseren van je buitenlandse afhankelijkheden voor je kritieke processen.
Meedogenloos, wauw.
Ja. Kijk, niemand zegt dat je nooit meer een Amerikaanse cloud mag verbruiken voor je publieke website, hè?
Nee, of voor algemene marketingdingen.
Precies. Maar de hartslag van je bedrijf, de pure intelligentie die jouw concurrentievoordeel bepaalt, die moet en zal in een soevereine pijplijn worden ondergebracht.
Dus, wat betekent dit allemaal voor de dagelijkse praktijk? De urgentie spat echt van het artikel af. De auteur sluit af met een hele confronterende gedachte, vind ik.
Vertel. Hij zegt, de beste tijd om te bouwen aan je soevereine AI-infrastructuur was jaren geleden. De op één na beste tijd is vandaag.
Amen.
En dat is echt de vraag die ik heel direct bij jou, de luisteraar, wil neerleggen. Hoe helder heb jij nou eigenlijk de technische en de juridische stack van jouw eigen organisatie voor ogen? Weet jij daadwerkelijk welke achterdeuren er gewoon wijd openstaan, allemaal onder het mom van, nou ja, efficiëntie?
Waarschijnlijk schrik je je rot.
Ja, en eigenlijk nog belangrijker, is jouw bedrijf al serieus bezig aan het experimenteren met deze gedecentraliseerde Europese oplossingen? Of wachten jullie gewoon rustig af tot de regelgeving het probleem voor jullie probeert op te lossen? Iets waarvan we vandaag hebben geleerd dat het een illusie is. Laten we de reis van deze verkenning nog één keer overzien.
Ja, goed idee.
We begonnen bij grondbaar een makkelijker besef dat de wetten van een compleet ander land gewoon dwars door onze privacy-certificaten heen snijden, puur en alleen omdat we de hardware zelf niet bezitten.
De digitale vazallen, precies.
Ja, we keken in de spiegel en we zagen hoe bizar diep de draden van de Amerikaanse AI-stack al in onze dagelijkse processen zijn verweven. Maar in plaats van dan maar het hoofd te buigen voor zo'n onverslaanbaar monopolie,
hebben we het over de zwerm gehad.
Precies, hebben we de multi-vendor agentic swarm ontleed. Een heel ingenieus, modulair ecosysteem waarin gespecialiseerde Europese modellen via gestandaardiseerde protocollen samenwerken als een foutloos orkest. 100% veilig en gehost op eigen Europese bodem.
En volledig GDPR-proof.
En we hebben die theorie behapbaar gemaakt naar een strategie van ontwarren, testen en uiteindelijk je soevereiniteit herwinnen.
En weet je, als we die transitie nou nog één klein stukje verder doortrekken, hè? Voorbij onze eigen Europese landsgrenzen.
Oh, je wil groter denken.
Ja, dan komen we bij een gedachte die de fundamenten van de wereldwijde tech-industrie nog wel eens flink zou kunnen laten schudden.
Wat dan?
Stel je even voor dat deze Europese pilot daadwerkelijk slaagt, hè?
Oké. Okay.
Stel dat wij laten zien dat je helemaal geen triljarden verslindend gesloten Amerikaans monopolie hoeft te zijn om state-of-the-art AI te integreren.
Maar dat je het modulair doet.
Dat een zwerm van open protocollen en gespecialiseerde modellen veel wendbaarder en veiliger is. Zou deze decentrale blauwdruk dan niet eigenlijk dé uitweg kunnen bieden voor de rest van de wereld?
Wow, wacht, je bedoelt?
Ja, denk aan regio's zoals Latijns-Amerika of Afrika of grote delen van Azië. Die staan op dit moment allemaal voor exact datzelfde dilemma. Ze willen AI, maar ze weigeren te buigen voor die paar dominante buitenlandse techreuzen.
Ze willen ook hun soevereiniteit houden?
Precies. Dus zien we hier verborgen in een of ander praktisch Europees antwoord op de Amerikaanse Cloud Act niet stiekem de geboorte van een totaal nieuwe, gedecentraliseerde wereldstandaard voor AI-infrastructuur?
Dat is wel een visie die het perspectief echt totaal kantelt. We zijn dus niet alleen bezig om de sloten op onze eigen voordeuren te vervangen. We zijn misschien wel bezig om een hele nieuwe architectuur voor het internet zelf te ontwerpen.
Ik sluit het niet uit.
Ik wil je echt onwijs bedanken voor je tijd, je superscherpe focus en je bereidheid om mee te duiken in deze diepgaande materie.
Heel graag gedaan.
Aan de luisteraar, neem dit mee naar je volgende strategie-meeting. En kijk vanaf nu met een radicaal andere blik naar de tools die je morgenochtend op kantoor weer opent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende deep dive.